Geliefde gemeente, waarom hebt u een naam? Waarom heb jij een naam? Zou je niet zonder naam kunnen? Nou, zonder naam zou je best kunnen eten. Als je geen naam had, kon je ook werken, kon je ook spelen. Maar wat kon er niet? Je kon eigenlijk niet met elkaar spelen. En je kon niet samenwerken. Een naam heb je nodig om de verbinding te leggen. Je kunt elkaar aanspreken. Maar als je nou Jan heet, dan ben je waarschijnlijk niet de enige Jan in het dorp. En dan kan het maar zo zijn dat je er nog een naam bij hebt. Een bijnaam. Want anders, als je dan alleen maar Jan zegt, dan denken misschien wel 10 tegelijk. Van bedoel je mij? Een naam heb je om aangesproken te kunnen worden. En een bijnaam, die heb je er dan bij, om ook onderscheiden te kunnen worden. Oh, het gaat om die. Dus het gaat niet om mij, het gaat om die Jan. Dus die naam die maakt onderscheid. Zou dat nu ook zijn waarom de Heer Jezus naam heeft? De Heer Jezus heeft ook een naam. Jezus. Er wordt best wel veel nadruk op gelegd. Elke keer weer staat er hoe die zal heten. In Jesaja, in Matthäus en Lucas wordt met heel veel nadruk gezegd. Je moet hem zo noemen. Noem hem Jezus. Dat is daarvoor dat je hem aan kunt spreken. Als wij geen naam hadden, dat zei ik net, hè, dan kon je niet echt met elkaar spreken. Die naam die geeft contact aan. De naam Jezus, die zegt ook dat hij wil dat wij hem aanspreken. Maar daarom staat er ook, wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Als hij geen naam had, hoe kon je dan tegen hem spreken? Maar hij heeft wel een naam. Maar hij heeft niet maar één naam. Hij heeft veel meer namen. Waarom dat? Is dat dan omdat je hem moet onderscheiden? Omdat je moet zeggen, nee, ik bedoel niet die en niet die en niet die. Maar ik bedoel die. Nee toch, er is er maar één. Maar één Heer Jezus. Maar waarom heeft hij dan zoveel namen? Omdat de naam van de Heer Jezus nog meer over hem vertelt. Die namen van de Heer Jezus die maken echt duidelijk wie hij is. En daarom heeft de Heer Jezus niet maar één naam en met een bijnaam of zo. Maar heeft een heleboel namen. Tientallen namen zijn er voor de Heer Jezus in de Bijbel. En elke naam die je van de Heer Jezus hoort, daar kun je nog weer duidelijker uit opmaken wie hij eigenlijk is en hoe hij is. Hij maakt zichzelf bekend. En de bedoeling daarvan is dat wij hem zo zullen gaan kennen. Dat horen we ook vanuit onze tekst, Jesaja 9 vers 5. De bedoeling is, zegt Jesaja, dat kind dat geboren is, de bedoeling is dat je hem zult kennen. En dat je hem niet maar een beetje zult kennen, van ja goed, ja ik weet wel hoe die heet, ik weet zijn naam. Nee, dat je hem echt zult kennen. Daarom al die namen, dat al die namen betekenis voor je mogen gaan krijgen. Jesaja 9 vers 5, het tweede gedeelte. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Tot zover de woorden van de tekst. Boven de preek staat dan de naam van het kind genoemd. Drie gedachten. In onze oren, in ons hart en in onze mond. De naam van het kind genoemd. In onze oren. We horen die naam klinken. Hij komt naar ons toe. Dat is de eerste. Tweede gedachte. In ons hart. Dat is de bedoeling. Dat wij in ons hart die naam horen weer klinken. dat die naam voor ons echt een hartezaak wordt. Een geestelijke, persoonlijke zaak. En het derde, in onze mond. Als die in je hart ligt, komt die ook naar buiten. Dan ga je hem ook uitspreken en belijden. Als eerste, in onze oren. Wij horen zijn naam met het oor. En men noemt zijn naam. We zouden kunnen vertalen, en hij noemt zijn naam. Dat is hier niet genoemd, omdat je dat, die vertaalkeuze is niet gemaakt, omdat je dan gaat zitten zoeken, ja wie eigenlijk, wie noemt dat, wie is die hij, wie noemt hem dan? Maar je zou het wel zo kunnen vertalen, en daar is wel een goede reden voor. Hij noemt zijn naam, dat zou dan slaan op God. En dat is in elk geval ook zo, want God heeft die naam in de Bijbel laten zetten. God noemt zijn naam. De namen die hier staan, die wonderlijk raad, sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst, die naam heeft Jesaja niet bedacht. Die naam heeft God bedacht. En Jesaja heeft het van God gehoord. En als Jesaja hier in de Bijbel het aan ons vertelt, dan zegt hij, dit is de naam die God gegeven heeft. Let erop. En wat zegt dat dan als God die naam geeft? Nou, God kent hem. God weet precies hoe hij is. Van binnen en van buiten. Vanaf de allerdiepste eeuwigheid, om zo te zeggen. Er is nooit een seconde geweest dat God de Vader zijn Zoon niet kende. En die vader die zegt nu, wil je weten wie dat kind is? Wil je weten wie die zoon is? Ik kan het je vertellen. Ik weet het precies, ik weet de allerbeste naam voor hem. Deze naam die past precies bij hem. Als hij dan die naam geeft, betekent dus, hij maakt hem aan ons bekend. God vertelt, zo is Jezus. Ik wil het ook graag weten. Of haak je eigenlijk al een beetje af? Dat kan gebeuren. Dat alle interessante dingen, die trekken onze aandacht. Van mensen die helemaal in Nieuw-Zeeland wonen, als die maar wat geks doen. Nou, dan zijn we ervoor door gevangen en dan sturen we een berichtje door. Dan moet je dit eens zien, dat is lachen man. Dat is interessant joh. Alles bekijken van mensen waar je helemaal niks mee te maken hebt. En dan gaat het over Jezus. En je pijnst er niet over om er ook maar iets van tegen een ander te vertellen. Want dan, ja, dat is zo afgezaagd. Dat gebeurt, hè. Misschien bent u ook wel zo. Of jij. Het is van allerlei interessants in de wereld. Maar niet Jezus. Nou ja, natuurlijk. Natuurlijk hoort het er ook bij. En we doen niet net alsof hij niet bestaat. Maar het zegt ons niks. Of u wel. Of herken je het? Ja, vertel mij meer over Jezus. Vertel me wie hij is. Ik heb hem nodig en ik wil hem beter leren kennen. Er is eigenlijk geen naam zo mooi als de naam van Jezus. Er is geen persoon zo belangrijk, zo kostbaar, die me zo trekt als de Heer Jezus. Dat hebt u vanmorgen wel beleden. Als u hier aan de tafel zat, dan hebt u dat gezegd. De naam van de Heer Jezus. Dat is de hoogste naam van de hele wereld. Een naam boven alle namen. De naam van de Heer Jezus. Daar raak ik niet op uitgekeken. Dat was niet alleen iets van vroeger. Toen ik bekeerd werd. Maar heb ik elke keer nodig. Daarom is dat avondmaal er elke keer. Kun je niet tevreden zijn met één keer aan het avondmaal en dan heb je dat weer gehad. Elke keer avondmaal, dat is daarom omdat je het elke keer tegen anderen wilt belijden. Maar ook omdat je voelt dat je het zelf nodig hebt. Om meer van hem te leren. Als dan de Heer gaat zeggen, ik zou je wel iets willen vertellen over de Heer Jezus. Wil je het horen? Dan kun je niet anders dan, als het goed ligt, dan zeggen ja. Ja, alsjeblieft, vertel mij meer over hem. Toch? Vertel mij meer over Jezus. Nou, dan zegt dus God, daar geef ik nu zijn naam. Onthoud die naam. Gaat u dat doen? Jij ook? Onthoud die naam. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Hè? Als God zegt, men noemt zijn naam, dan is het een naam om te onthouden. Het is wel een beetje een lange naam, maar je kunt het wel onthouden. Misschien ken je hem al lang. Wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Zo hebben we hem geleerd. Zo mag u hem ook onthouden. Ga er alleen een klein beetje een verandering in aanbrengen. Zo kun je het ook vertalen. Men noemt zijn naam wonderlijke raad. Vader eeuwigheid, of sterke God, vader eeuwigheid, vredevorst. Die eerste twee namen in onze vertaling kun je ook weergeven als één naam. Daar is wel een bepaalde reden voor, omdat in de het Hebreeuws eigenlijk alle andere namen steeds twee woorden hebben. Dat de Statenvertalers het zo hebben weergegeven, dat is daarom, omdat wonderlijk ook een naam is van Jezus. Denk aan de ontmoeting met Jacob. Dus inderdaad, die heet ook wonderlijk. Alleen in deze tekst lijkt het toch iets gepaster om te zeggen zijn naam is wonderlijke raad. Dat past dan in steeds twee woorden voor één naam. En dat vier keer. Maar er is dan nog iets. Die namen van de Heer Jezus, alle vier. Daarin maakt de Heer twee zo ontzettend belangrijke dingen bekend. En dat zie je terug in de persoon. Twee belangrijke dingen. Het een is dat hij heel groot is en het andere dat hij heel nabij is. Dat zijn precies de twee dingen die onze ziel nodig heeft. Een verloren zondaar heeft die twee dingen nodig. Een zaligmaker die nabij komt en een zaligmaker die groot is. Zo wordt hij ons hier bekend gemaakt. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Kijk, dan komt hij heel dichtbij, hè. In de kribbe. Een klein kind, hij heeft onder ons gewoond. Maar dan staat er tegelijk bij, de heerschappij is op zijn schouders. Je zou zeggen, dat past eigenlijk niet. Een kind, een baby, die de heerschappij op zijn schouders heeft. Eigenlijk past dat niet bij elkaar. Maar in Jezus is het wel waar. Omdat hij de volkomen geschikte middelaar en zaligmaker is. Hij is tegelijk heel dichtbij. Zo dichtbij dat je, als je oplet, dat je voelt, oh, voor hem hoef ik niet bang te zijn. Voor de duivel moet ik bang zijn. Maar voor de Heer Jezus hoef ik niet te vrezen. En, hij is zo groot, dat als je dat mag zien, dat je voelt, hij heeft precies alles wat ik nodig heb. Overal waar ik mee vastloop, alles waar ik mee zit, daar weet hij raad op. Hij is tegelijk oneindig groot. En ontzettend dichtbij. Dat staat in vers 5 het begin, dat staat in het begin van vers 6. De grootheid van zijn heerschappij. Dat is dat grote. En van de vrede. Daar komt het dichtbij. Zal geen einde zijn. En dat klinkt dan ook door in alle vier de namen. Wonderlijke raad, zo noemt de Vader. Wonderlijke raad. Hij is een raadsman die advies geeft. Die komt tot je spreken. Die zegt, loop je ergens mee vast, weet je het niet? Ik wil het je vertellen. En iemand aan wie je advies vraagt, dat is iemand, daar kun je goed mee opschieten. Je vraagt niet advies aan iemand van heel ver weg. Als je zegt, joh, weet jij, ik zit met een probleem. Hoe moet ik nou hiermee omgaan? Dat vraag je aan je zus. Of dat vraag je aan je vader. Iemand die dichtbij je staat. Hij is een raadsman. Die wil onderwijzen. Die wil onderwijzen in je ziel. Hij zegt het. Ik zal raad geven. En wat voor raad? Een wonderlijke raad. Wonderlijk. Zoals we dat ook zingen. Gij zij die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Dus hij geeft niet maar een raad. Hij zegt, ja, het is wel, dat is mooi gezegd. Maar ja, hoe moet ik dat ooit doen? Ja, als ik het zo kon uitvoeren, zou ik het doen. Maar ik kan niet. Hij geeft een raad. Hij komt dicht bij je ziel. Maar hij zegt, ik geef gelijk de wonderen erbij. Wat jij niet kunt, dat is bij mij te krijgen. Hij is een sterke God. Als je deze woorden leest, zou je kunnen denken, ja, maar het gaat alleen over zijn grootheid. Maar als we dan terugkijken, we hebben ook Jesaja 7 gelezen. Daar wordt ook zijn naam genoemd. Gij zult zijn naam Immanuel heten. Immanuel. En dat El, dat is hetzelfde. God met ons betekent dat, hè? Immanuel. Daar wordt nou hier naar terug verwezen. Men noemt zijn naam. Je zou het dus ook wat uit kunnen breiden. Sterke Immanuel. Het is niet zomaar een God, maar Jesaja heeft al gezegd, deze God is een God die nabij wil zijn. Zoals dat zong uit van 48. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Dat is zo'n wonder, hè, die God. Die een Immanuel wil zijn. Die zegt, ik wil tegen je ziel spreken. En misschien denk je nu wel, ik heb eigenlijk helemaal geen ervaring met God. God is voor mij zo ver weg. Maar dat is niet waar het bij hoeft te blijven. God wil spreken tot je ziel. Daarvoor heeft hij Christus gegeven. Als mens. Immanuel. Als God ver weg is voor je. Moet je in elk geval er ook over nadenken. Ben ik dan ver weg voor God? Ben ik dan ver bij hem vandaan gegaan? Meestal is dat de oorzaak. Dat God ver weg van ons is. Dat wij hem niet ervaren. Dat wij denken, ja God, ja, die zal wel ergens bestaan. En dat geloof ik ook wel, maar ik ervaar het niet. En als het zo is. Als je dat niet kunt aanwijzen. Dat je mag zeggen, ja, ik mocht toch God leren kennen. Er zijn geen heel duidelijke grove zonden waarmee ik bij hem vandaan gegaan ben. Dan ligt er zo'n belofte in. Immanuel, hij zal je niet lang laten wachten. Hij laat je niet eindeloos ver bij hem vandaan zijn. Houd aan, grijp moed. Hij heet Immanuel, God met ons. Maar dan wel zo'n God die ook sterk is, die ook machtig is, die ook een held is. En dat woord sterk, dat wordt ook gebruikt voor held. Krijgsman. Hij is als God nabij en tegelijk almachtig. Zo'n God heb je wat. Als je God mag kennen die jou nabij wil zijn, die tegelijk de almachtige is. Dan hoef je voor een vijand niet te vrezen. Ik zal vol heldenmoed, daar mij zijn hand behoedt, 10.000 niet vrezen. God noemt hem ook. Vader der eeuwigheid. Ik zoiets wonderlijks, hè. Je zou soms bijna zeggen dat de Bijbel niet klopt. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en men noemt zijn naam vader. Vader der eeuwigheid. Hoe kan dat? Nou, dat is nou dat onbevattelijke van Gods heerlijkheid. Vanmorgen ook al iets over genoemd. God werkt soms, lijkt het wel, door het tegengestelde heen. Dan zou je menselijk gesproken zeggen, er klopt niks van. Het is toch precies zoals het is. Vader der eeuwigheid. De vader, zoals die hier bedoeld wordt, is een vader die voor zijn kind zorgt. In dat opzicht wordt hij vader genoemd. Hij is God de Zoon, maar in zijn zorgzaamheid is hij een vader. Geen vader sloeg met grote mededogen op tederkroost ooit zijn ontfermend ogen, dan is er als Heer. Zo is ook dit kind een vader voor zijn volk. Een vader die zijn kinderen goede gaven weet te geven. Wat voor gaven? Eén van die gaven is de eeuwigheid. Dat is weer zoiets groot, zo onbevattelijk. Soms begin je er een beetje over te denken wat eeuwigheid is. Maar je bent nog maar net begonnen en ik stop alweer. Kom er niet uit, het is zo groot, de eeuwigheid. Maar als hier eeuwigheid staat, dat betekent het niet dat je het allemaal moet begrijpen, maar dat je mag geloven dat het gaat om het eeuwige leven. Dat leven dat niet ophoudt. Dat leven dat niet afgekapt wordt met de dood. Hij schenkt uit goedheid zonder peil ons eeuwig zalig leven. Daar zorgt die Vader voor. Het laatste woord. Vredevorst. Hij is een vorst, een koning. Van wie dan staat in het zesde vers, aan de grootheid van zijn heerschappij zal geen einde zijn. Hij is een grote vorst. Uiteindelijk regeert hij over heel de wereld. Van zee tot zee zal hij regeren. Maar hoe? Geen tiran. Die van zijn hoge troon, dat zou je kunnen denken, vers 6. Van zijn hoge troon met harde hand zijn land en zijn hele rijk regeert en de boel onder controle houdt. Oh nee, deze vorst is zo genadig. Hij is machtig, hij houdt de boel inderdaad in de hand. Werkelijk, heel het gebeuren van de wereld gaat zoals hij het wil. Ook al denken wij, het gaat helemaal niet goed. Hij blijft alles in zijn hand houden. Maar wat doet hij het? Zacht. Dan zal hij al zijn volk beheren. Rechtvaardig, wijs en zacht. En hun ellendige regeren, hun recht doen op hun kracht. Hij is een groot vorst, maar zo vol vrede. Je kunt nergens zo goed hebben als bij hem. Aan de andere kant is er ook een grote vorst en die doet soms net alsof hij vriendelijk is en of hij het leuk voor je doet en zo. Maar dat is de vorst der duisternis. En je hoort bij een van twee. Of bij de vredevorst, of bij de vorst der duisternis. Dan hoef je toch eigenlijk niet lang erover na te denken wat nou het beste is. Ja, in je hart. In je hart kies je zomaar voor de vorst der duisternis. Maar als de Heer hier zegt dat Jezus de vredevorst is, moet hij er nog veel meer bij zeggen? Ligt daar niet genoeg in om te zeggen, ja Heere, geef mij hem, laat Jezus koning zijn. Wat dwaas dan. Wat erg dat het kan liggen in ons hart, dat we niet willen dat hij koning over ons is. Waarom zou je niet willen dat Jezus koning over je is, en wel dat de duivel koning over je is? Wat kan de duivel je voor vrede geven? De duivel kan je leuke dingen geven. De duivel kan je plezier geven. En de duivel zal je ook de dood geven. Hij kan je geen vrede geven. Geen rust in je hart. Maar Jezus Christus wel. Vrede vast. Zo vertelt God het ons. God noemt zijn naam. Hier is er één. Die is groot genoeg voor al je noden. En hij komt zo nabij dat hij het in je ziel wil bewerken. Is dit niet de Jezus, de zaligmaker die je nodig hebt? Zou je hem nog verwerpen? Het eerste. De naam genoemd in onze oren. Als tweede de naam genoemd in het hart. Men noemt zijn naam. Zo is het vertaald en dat is ook het meest gepast, denk ik. En men noemt zijn naam. Er staat immers verder geen aanduiding bij van aan wie moet je dan denken. Dit is de naam waarmee hij genoemd wordt door zijn volk. Nu zou je kunnen zeggen, iedereen mag deze naam noemen. Zoals we dat vanmorgen genoemd hebben. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Aan de ene kant is dat voor het hele volk, dat hele afkerige volk. Waar er ook bij zitten die hem helemaal niet willen noemen. Agas bijvoorbeeld. Agas, die zat zo in nood, hè? Die was bang voor de Assyriërs en die dacht, dat gaat helemaal niet goed. Toen komt Jesaja bij hem en die zegt, hij is maar een teken. Doe maar. Je mag een teken vragen aan Agas. Oh nee, zegt Agas, dat doe ik niet. Dat doet hij niet, omdat hij ongelovig is. Hij zegt, het heeft toch geen zin. Waarom zou ik een teken vragen van een God in wie ik toch niet geloof? Maar dan geeft de Heer hem een teken. Agas, je wilt het zelf wel niet, maar ik doe het. En zo wordt het hier ook eigenlijk gezegd. Al zou je de naam van Jezus niet willen belijden, al zou je de Heer Jezus niet willen kennen, dan nog wordt hij je als het ware in de mond gelegd. Men noemt zijn naam. Iedereen die mag over de Heer Jezus spreken. Niemand hoeft te denken, die naam moet worden weggestopt. Het is een naam voor iedereen. Maar tegelijk als hier staat, men noemt zijn naam, dan gaat dat toch wel vooral over diegene die naam begrijpen. Die naam ontvangen in hun hart. Die zeggen, ja, deze naam, dat is een kostbare naam. Ja, waarom zou je hem anders noemen? Dan kun je het er een keer over hebben, maar je blijft het er niet over hebben. Maar als de Heer Jezus belangrijk voor je wordt, dan blijf je het er wel over hebben. Dan zeg je niet, nou, ik heb nu zachtjes aan wel genoeg over de Heer Jezus gepraat. Net zoals het ouders altijd weer over de kinderen kunnen praten. Zet drie moeders bij elkaar en zet ze elke week een dag bij elkaar en ze praten elke week een dag over de kinderen. En dan zeg je, ja, maar die naam heb je toch al lang genoemd? Ja, maar ik heb weer wat beleefd met ze en ik heb weer wat geleerd van de karakter. Er is altijd weer wat te ontdekken aan je kinderen, toch? Maar over de Heer Jezus niet dan? Zou je denken, dan moet ik over de Heer Jezus elke keer hetzelfde vertellen. Als je hem in je ziel kent, dan is het ook steeds weer nieuw. Is er altijd meer te vertellen over wat je van hem geleerd hebt. Over wat je van hem ontvangen hebt. Men noemt zijn naam. Dus dat is vooral het gelovige noemen. En dat begint in je ziel. Zo het derde punt, dan is het ook hoe je dat dan naar buiten toe noemt. Maar het begint van binnen. God geeft immers zijn woord en God geeft ook zijn naam in de eerste plaats voor het persoonlijke geloof. Denk aan die tekst die ik al genoemd heb. Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. De naam van de Heer Jezus noemen met je hart, dat is de weg tot zaligheid. Zo staat het er toch? Een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dus dat je in je ziel de naam van de Heer Jezus gaat uitroepen. En dat je aan die naam je gaat vastklemmen. Zo kun je het geloof omschrijven. Het geloof is je met je hart vastklemmen aan de naam van de Heer Jezus. Geloven is met je hart je vastklemmen aan de naam van de Heer Jezus. Salomo zegt het zo in Spreuken 18, het 10e vers. De naam des Heren is een sterke toren. En alle die hem vrezen zullen de toevlucht nemen. De naam des Heren is een sterke toren. Daarmee wordt bedoeld een verdedigingstoren. Als dan de vijand komt, dan vluchtte men naar die toren toe. Dat lees je verschillende keren in de Bijbel. Die toren was de sterkste plek van de hele stad. Als je daar was, dan moest er iets heel bijzonders gebeuren. Wilde je alsnog gevangen genomen worden. Die toren was de veiligste plek. Daar vlucht je naartoe. Zo zegt hier Salomo, zo is de naam van de Heer. Een sterke toren, daar kun je toevlucht toe nemen. Wanneer dan? Nou, als je het zelf niet hebt. Als je het zelf niet kunt, als je het gevaar zo voelt en de nood. Nou zegt de Heere, nou geef ik je een naam en in die naam ligt het antwoord op al je nood. En dan zegt het geloof, Heer, nou komt u met een naam bij mij in. En dit is precies wat ik nodig heb. Deze naam, die wil ik vastklemmen. En in deze naam, daar vind ik mijn zaligheid. Wanneer dan? Maar als je in de nood zit dat je het zelf niet meer weet. En misschien zijn er wel hier in de kerk die denken, ja, de mensen die aan het avondmaal gaan, dat zijn nou de mensen die het weten. Maar ik weet het allemaal niet. Ik vind het zo moeilijk. Ik vind het zo ingewikkeld. Ik vind het zo onmogelijk. Mensen die aan het avondmaal gaan, dat als het oprecht is, dan zijn het juist mensen die het niet weten. Die het zelf niet weten. Je kan soms helemaal vastlopen in je hoofd en zeggen, Heer, hoe moet het nou? Hoe moet ik zalig worden? Hoe moet ik geloven? Hoe moet ik leven? Hoe moet ik antwoord geven? Ik weet het niet. En dan zegt de Heer, hier heb ik nou een wonderlijke raadsman. Is dat wat je nodig hebt? Herken je dat? Heere, geef mij raad. Geeft u mij raad in Jezus? Oh, dan heb ik Jezus nodig. Dan vlucht ik tot Jezus. Met alle vragen van mijn hart. In mijn radeloosheid. Bij u is raad. Bij u alleen. Wanneer nog meer? Als je zwak bent. Als je jezelf bij het leven niet meer kunt houden. Je denkt, Heer, hoe moet ik verder? Hoe houd ik het vol? Er kunnen zoveel dingen zijn waardoor je het niet volhoudt. In de wereld en in je roeping en in je psychische nood. Nou, het kan zoveel zijn. De geestelijke strijd. Ik houd het niet vol. Zo zwak. Zo moedeloos. Nou zegt de Heer, daar geef ik nou mijn zoon voor. U hoeft geen kracht te hebben. Paulus mocht het leren. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Want hij is de sterke God. Dus een gelovige, die hoeft niet sterk te zijn in het geloof. Dan hoef je niet te zeggen, ik heb zoveel aan mijn geloof. Ik heb zo'n sterk geloof en daar houd ik het vol. Je houdt het niet vol vanwege je geloof. Er is niemand die het volhoudt op grond van zijn geloof. Maar het geloof rust op een sterke God. En dan houd je het vol. En hij is het die de kracht vernieuwt. Van iemand die zelf zo zwak is. Wanneer nog meer? Als de kortheid van het leven je aangrijpt. Als je soms zo benauwd ervan wordt. Daar is er een weggevallen. Daar, die was nog jonger dan jij. Als je het voelt, je eigen lichaam wordt afgebroken. Als je de tekenen van de tijd ziet en je ziet dat alles wijst erop dat de Heer Jezus spoedig zal terugkomen. De wereld wordt dan ook wanhopig. Je hoort de roep van de wanhoop over wat er met de wereld verder moet over om je heen. Maar dat kan ook in je eigen hart liggen. Waar vind je houvast? In het korte leven en in deze wereld die zo vergankelijk is. Opnieuw brengt de Vader die naam van de Heer Jezus naar voren. En vraagt, herken je het nu in je hart? Klem je hier nou aan vast in je ziel? Noem zijn naam. Vader der eeuwigheid. O Vader der eeuwigheid, u kunt geven aan mijn ziel het leven. U bent het antwoord op mijn dood. U alleen kunt mij bevrijden van de angst voor de dood. Wat een rijke naam om je aan vast te klemmen. In het zicht van zoveel dat je angst aan kan jagen. Hij is de Vader der eeuwigheid. Die zo graag het uitdeelt. Wanneer nog meer? Ik zou zeggen, wanneer vooral? Wat is nou het allergrootste probleem achter al die problemen? De kortheid van je leven, de onzekerheid, je zwakheid, je onwetendheid. Wat is daar nou het probleem achter? Het diepste probleem is de schuld. Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen de Heer en uw ziel. Dat is toch het allerergste. Daar wil de Heer je ook achter brengen. Het echte probleem van je leven. Al die problemen zijn echte problemen. Maar het diepste probleem, het allerernstigste probleem is dat je God kwijt bent. Dat je oorlog gemaakt hebt met God. En als je een vijand bent van God, dan kun je nooit, nooit gelukkig worden. dan heb je ten diepste geen leven. Hoe kun je nou verder als je God tegen hebt? Dan kun je niet verder. Maar het hoeft, je hoeft niet zo verder. Daarvoor geeft hij nou de vredevorst. De laatste naam, die wordt herhaald in dat zesde vers. Hè? De grootheid van zijn heerschappij en van zijn vrede. Waarmee God zegt, dit is het allerbelangrijkste. Hij is onze vrede. Daarvoor is hij bovenal op de wereld gekomen. Om vrede te geven. Waar? Waar geeft hij vrede? O vredevorst. Gij kunt gebieden de vrede op aard en in de ziel. En de engelen zongen het, hè, vrede op aarde. Maar nu zegt dus dat dat niet. Het begint in ziel. En de Heer die strop uit dat er steeds meer zielen die vrede in hem kennen. En dan komt de tijd. Eenmaal allen die vrede hebben in hun hart. Bij elkaar mogen komen opdat er vrede zal zijn op aarde. Maar is er nu al vrede op aarde? Nou ja, als er vrede is in je ziel, is daar vrede op aarde. Dan moet eigenlijk nog wat kleiner beginnen. Dat kind is de vredevorst. Overal waar Jezus is, is vrede. Dus toen Maria een kind ter wereld bracht, was daar vrede in de kribbe. Daar waar Jezus zich openbaart, is vrede. Mijn vrede geef ik u. Als Jezus zich openbaart aan je ziel. Als Jezus die naam heerlijk wordt. En als zijn persoon heerlijk wordt. En als je niet meer anders kunt dan tot een vluchten met je hart. Ja, dat hoef je niet te zien, niet een visioen te zien. Maar dat woord en de werkelijkheid van de Heer Jezus. Dat je daar met je hart naar uitgaat en naar vastklemt. Dan geeft hij vrede. Daar waar Christus verheerlijkt wordt in je hart. Waar je hart dus voor hem open gaat. Daar is de vrede. En overal waar zijn naam genoemd wordt. He, daar is zijn vrede. Men noemt zijn naam. Herkent u dat? Met al die noden. Angsten. Zorgen. Schuld. Wat is nou de weg? Tot vrede, wat is nou de weg? Tot behoud, wat is nou de weg om van je nood, om je nood kwijt te raken? Men noemt zijn naam. Dus er staat niet, men ziet zijn gestalte. Hè, dat kan natuurlijk wel eens de vraag zijn, ja, wat is nou te geloven? Dat denk je, ik moet de visioen zien, ik moet dat me kunnen verbeelden. Het wordt gezegd, hé, je mag naar Jezus toe gaan, je moet tot Jezus vluchten. Ja, maar waar moet ik dan heen? Wat is dat vluchten? Dat is dit. Noemen. Noemen in je hart. Uitroepen. O Heer Jezus, gij Zoon Davids, ontferm u mijner. O wonderlijke raad. Gedenk mijner. O sterke God. Help mij, o Vader der eeuwigheid, red mij, o vredevorst, vergeef mij. Men noemt zijn naam in het hart. Als derde, de naam genoemd in onze mond. Dat noemde ik al even. Het is in het hart en naar buiten toe. Die twee dingen horen bij elkaar. Het begint in het hart. Het echte leven met God begint in het hart. Dat is geen buitenkant praatje van als je maar genoeg praat over de godsdienst, dan ben je ook godsdienstig. Nee, een echte godsdienst begint altijd in je hart, maar komt ook naar buiten. Ja, misschien kunt u het daarmee goed onthouden. Dat geldt voor alle dingen in de godsdienst. Er is een binnenkant en een buitenkant. En je kunt heel makkelijk een buitenkant hebben zonder binnenkant, maar niet andersom. Waar kun je dat aan onthouden? Nou, zo vertelde het iemand het me. Ik heb vaak genoeg een leeg melkpak gezien. Maar ik heb nog nooit een losse liter melk gezien. Op het aanrecht of zo. Dus op het aanrecht Er kan zomaar een melkpak staan en je denkt dat er melk in zit, maar het is niks. Het is alleen maar buitenkant. Maar is het ook wel eens gebeurd dat er zo'n losse liter melk op het aanrecht staat? Zomaar een liter melk. Nee, dat kan niet. Dat kan wel in de ruimte, maar dat kan niet op aarde. Het moet altijd ergens in zitten. Dus je kunt wel een lege buitenkant hebben. Maar het kan niet zo zijn als je het geloof van binnen hebt dat er niks naar buiten komt. Dus het echte is altijd binnenkant en buitenkant. En zo ook als je nou de naam van de Heer Jezus kent in je hart. Dan kan het niet anders. Of die komt ook naar buiten. En dus de een meer een prater dan de ander. Maar dat geldt natuurlijk bij alle onderwerpen. Dat is helemaal niet erg dat je niet zoveel praat. Maar als je over alles kunt praten, maar niet over de Heer Jezus. Dan klopt er natuurlijk iets niet. Het kan niet zo zijn dat die naam wel in je hart ligt en niet in je mond. Je gaat eraan verlangen, omdat die naam zo heerlijk is. Omdat je geen mooiere naam weet dan de naam van Jezus. Ook omdat je de nood van je eigen hart gaat herkennen in de wereld om je heen. Net zoals u nou vanmorgen aan het avondmaal zat, dan hebt u daarmee beleden dat u nood hebt. En dat Jezus Christus het antwoord is op uw nood. Maar dan kom je van die tafel af, die tafel waar de Heer zegt, nou, daar wil ik nou mijn genade aan je bevestigen. Eigenlijk al, je zit aan die tafel, je ziet er ook anderen. Dan kijk je al om je heen. Maar nog meer, je gaat van de tafel af. En je komt in de gemeente. Je komt in de wereld. En dan zie je, er zijn zoveel mensen die hebben dezelfde nood als waarmee ik de Heer Jezus nodig kreeg. Zoveel mensen zijn radeloos. En dan kunnen ze soms wel mooi praten en hele verhalen en zo over atheïsme en nou, noem maar op. Maar als je erachter kijkt, ze weten het gewoon niet. Zoveel mensen zijn radeloos. Zoveel mensen die voelen zich zo zwak. Zoveel mensen zijn bang voor de dood en bang voor het einde van de wereld. Zoveel mensen hebben geen rust in de ziel. Wat je zelf gekend hebt. Wat je zelf steeds maar weer ervaart. Dat heeft de wereld om je heen ook. En als nou de liefde van de Heere en het wonder van genade op je hart gedrukt is. Kijk, dan kun je er ook niet over zwijgen. Dan kun je toch niet zeggen, nou ja, als ik maar eenmaal gered ben, dan is het maar goed, dan is het klaar. En dan begint zo die nood van een ander te wegen. En je kunt niet de hele wereld op je hals nemen. Maar als je nou mensen soms echt spreekt, mensen op je weg krijgt, dan gaat het resoneren in je hart en dan komt er een verlangen. Heere, geef dat ik iets betekenen mag. Die naam die u tegen mij genoemd hebt. Die naam die in mijn hart waarde kreeg. Dat ik die gebruiken mag. Dat ik uitspreken mag. Dat ik anderen jaloers maken mag. Dat ik ze de weg mag wijzen. Men noemt zijn naam. Omdat de nood van anderen zo groot is. Maar ook omdat de gave van Christus zo groot is. Want de genade van God is toch niet op. Als die nog een paar mensen erbij zalig gemaakt heeft. Dat was het dan. Al die woorden van onze tekst, die spreken het uit hoe groot de macht en de heerlijkheid en de genade en de volheid van Christus is. Je hebt altijd genoeg als het klaar om te kunnen vertellen. Er is een fontein overvloeiende van genade. En dan kan je eigen hart wel eens droog staan. Dat je vanuit je eigen binnenste zo weinig kunt vertellen. Als je weer omhoog kijkt. Het wordt levend wie Christus is. En de volheid van hem. Oh, dan denk je, ja, wat ik ook zelf dan mis. In hem is genoeg. Genoeg voor de zonde van de gehele wereld. Dan hoef je niet te zwijgen tegen mensen die, van wie de nood gaat wegen. En hoe moet je dat dan doen? Hoe kun je nou met anderen spreken over de Heer Jezus? Maar ik herken zelf soms ook wel dat wat ingewikkeld is. En aan de andere kant, is het eigenlijk ook wat vreemd, hè, dat het ingewikkeld is. Ik noemde net het voorbeeld van een moeder die altijd wel over de kinderen kan praten. Dan zeg je ook niet, ja, dan zit ik bij andere moeders en die praten over hun kind. En denk je, wat moet ik over mijn kind nou zeggen? Ik heb een jaar geleden al wat over mijn kind gezegd en ik weet niet wat ik er nou nog aan toe moet voegen. Nou, zo'n moeder ben ik nog nooit tegengekomen, zelfs zo'n vader niet eens. En bij de Heer Jezus zeg je, ja, wat moeten we nou eigenlijk nog van hem vertellen? Eigenlijk een beetje apart, hè. Nou, het heeft natuurlijk te maken met geloof en dat je denkt, ja, maar die ander die herkent dat niet. Nou, dan zegt de Heer, als het ware, ik zal je helpen. Wat moet je nou over de Heer Jezus zeggen? Noem zijn naam eens. Vertel eens hoe die heet. Hier zijn vier namen. En verder in de Bijbel staat er nog een heleboel. Dat was eigenlijk ook het voorbeeld van Jesaja zelf. Jesaja, die had ook kinderen met bijzondere namen. Twee kinderen. En de ene daarvan, die komen we in het vorige hoofdstuk tegen. Jesaja 8, vers 3. Noem zijn naam. Daar zie je dus diezelfde woorden. Noem de naam van uw kind Maher-Shalal-Hash-Baz. Zeg het een beetje op zijn Nederlands. Die Hebreeuwse uitdrukking die betekent haastig tot de roof en zij spoedig tot de buit. Elke keer als Jesaja die naam noemde, als hij zijn kind riep, Maher Shalal Hash-Baz, dan, wij snappen dat niet, maar die mensen daaromheen die snapten het wel, want die spraken ook Hebreeuws. Dan hoorden ze dat al elke keer weer. Die naam noemen was steeds een boodschap. Elke keer als Jesaja zijn kind riep, dan werden ze herinnerd aan die Assyriërs, die eraan kwamen. Maar als ze zo de naam van Jezus noemen, dan is het ook een boodschap. En zelfs als je niks zegt, als het goed is, gaat een ander dan de naam van Jezus noemen. Hoe dan? Een christen draagt altijd de naam van Christus. Christen betekent als het ware kleine Christus. Dus als ze nou van jou zeggen, hé, jij bent een christen, hè, dan hebben ze de naam van hem al genoemd. Dan zou je ook kunnen vragen, joh, maar hoezo noem je me zo? Waarom denk je dat ik zo heet? Ja, weet ik niet, christen. Ja, dat is gewoon een godsdienst. Nee, christen heet naar Christus. Men noemt zijn naam. Verlangt u ernaar zijn naam te noemen? Geeft u andere aanleiding om de naam van Jezus te noemen als je u ziet? Alleen de naam van Jezus is echt de moeite waard om boven alles uit te klinken. Alleen de naam van Jezus is behoud voor alle mensen om ons heen. Er is onder de hemel één naam gegeven door welke mensen moeten zalig worden. Buiten die naam is geen zaligheid, voor ons niet en voor mensen om ons heen niet. Maar in deze naam wel. Die naam van Jezus die wij mogen noemen. Waarvan je tegelijk ook voelt, al ons noemen is zo beperkt. Wij kunnen mensen niet bij die naam brengen. Wij kunnen mensen niet laten geloven in die naam. Maar dan is het zo'n zegen dat Gods belofte hier ligt. Die zoon geeft hij zelf. En in vers 6 staat, de grootheid van zijn heerschappij en van zijn vrede zal geen einde zijn. Jezus is niet maar alleen een naam. Maar Jezus is God zelf. Jezus is degene die zelf zalig maakt. Wij hoeven niet voor zijn zaak te zorgen. Maar de vraag is wel, willen wij zijn zaak en zijn naam belijden. U en jij. Amen.